Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Deze dagen komen Modi van India, Poetin van Rusland en Xi Jinping van China samen bij de SCO, de Shanghai Cooperation Organization, in China. Rajiv, welk signaal willen deze leiders hiermee sturen?
Deze leiders willen een stevig signaal naar Trump sturen en de Verenigde Staten als gevolg van de heffingen die Trump over de hele wereld heeft opgelegd.
Ik wil graag bekijken per land welk signaal zij naar Trump willen sturen, want dat verschilt natuurlijk per land. De relatie tussen de Verenigde Staten en China is natuurlijk anders, althans die was anders, dan tussen India en de Verenigde Staten. Laten we beginnen met Poetin. Welk signaal denk jij dat Poetin wil sturen met zijn deelname bij de SCO naar de wereld toe en ook naar Trump?
Nou, Poetin heeft één ding voor ogen. Hij wil graag aan de wereld tonen dat hij niet geïsoleerd is. Dat hij niet alleen staat in de wereld. Europa en Amerika hebben geprobeerd onder Biden, Trump weet ik niet, maar Europa en Amerika hebben geprobeerd om Poetin te isoleren. En hij wil eigenlijk laten zien aan de wereld, ik ben niet geïsoleerd. I'm still open for business. Dus jullie kunnen gewoon contact met me opnemen. Ik doe er nog steeds toe. En ik ben nog steeds een onafhankelijk geopolitiek speler. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat hij wil laten zien.
Oké, dat onderschrijf ik wel. Ik denk dat het echt een belangrijk signaal is dat hij naar de wereld probeert te sturen. Dan de andere, misschien wel de belangrijkste speler bij de SCO, China. Mm-hmm. Welk signaal wil Xi Jinping naar de wereld sturen met deze bijeenkomst?
Nou, wat we zien, en het doet me eigenlijk denken aan eerste presidentstermijn van Trump. Ik dacht enkele weken na dat zijn presidentschap was begonnen, of misschien de eerste week al, dat hij zich uit het klimaatakkoord had getrokken. En dat China eigenlijk aan de wereld wilde laten zien, wij zijn een professionele, verantwoordelijke speler. Wij houden ons aan het klimaatakkoord. Landen, kom naar mij toe om eigenlijk dit verder uit te werken. Nou, dit probeert China denk ik opnieuw te doen door aan de wereld te laten zien, daar waar Trump tegen globalisering is en tegen multilateralisme, dus waarbij landen zich aan gedeelde normen, waarden en regels moeten houden, wil Xi Jinping eigenlijk aan de wereld laten zien, China is een betrouwbare alternatief. Wij staan voor globalisering, wij staan voor handel, voor samenwerking. En sterker nog, wij staan ook voor het multilateralisme. Nogmaals, dit is het beeld dat zij willen scheppen aan de wereld.
Inderdaad, we gaan later wel in op de validiteit van dat beeld.
Precies.
Maar dit is het beeld dat zij willen afgeven.
Precies. En dat dus daar waar Trump op zich, denk ik, als je kijkt naar verschillende landen, die zien Trump als een soort van gekke president die wild om zich heen slaat. Zien ze in Xi Jinping, of dat willen zij, zien dat ze in Xi Jinping een president zien die rustig is, verantwoordelijk naar zaken kijkt en landen graag meeneemt.
Okay,
hoe kijk jij daar tegenover?
Ja, ik kijk hiernaar dat inderdaad Xi Jinping zich probeert te positioneren als een leider die de wereld op dit moment nodig heeft, die rust en stabiliteit geeft, in tegenstelling tot Trumps agressieve unilateralisme. Ik heb natuurlijk mijn vraagtekens bij hoe serieus wij deze boodschap en dat signaal van Xi Jinping kunnen nemen. Want ook China beschouw ik als een unilaterale speler die probeert via handelsdwang, handelsmanipulatie, internationale regels naar zijn hand te zetten. Maar tot nu toe speelt Xi Jinping dit spel slim. Mm-hmm. En raapt hij eigenlijk heel netjes en vakkundig de scherven op die Trump zich achterlaat. En een heel belangrijke scherf, zou je misschien wel kunnen noemen, is India.
Precies.
Op het moment.
Ja.
Want India en Amerika, de relatie tussen beiden staat enorm onder druk. Mm-hmm. Waarom? Omdat Amerika een 50% handelsheffing heeft aangekondigd tegen India.
Ja.
Nou, dit raakt India enorm, want Amerika is een van de belangrijkste exportmarkten voor deze groeiende economie. En daarom neemt Modi deel aan de SCO.
Precies, ja. Ik heb er ook
Welk signaal willen zij daarmee afgeven? Wil hij daarmee afgeven?
Ja, Modi. Ik heb er ook overigens een serie artikelen over geschreven. Het eerste artikel komt deze week online. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn, lees het vooral.
Geopolitieknu.nl,
dan ga ik diep in wat er allemaal speelt. Ja, hoe de situatie nou precies uitziet. Maar dat gezegd hebbende, nou wat Modi eigenlijk wil laten zien, het is ook een hele bijzondere bezoek aan China, want het is voor het eerst in 7 jaar dat Modi China weer zal bezoeken. Sinds de vorige bezoek aan China is er eigenlijk heel veel gebeurd. Er waren verschillende grensconflicten. China deed vanuit de kijk van India aan salamislicing. Nou, salamislicing betekent, of ik moet een Nederlands woord gebruiken, het kaasschaafmodel, betekent dat je over de hele breedte troepen over de grens stuurt. niet heel diep, maar een beetje over de grens. En dan als het ware 3 stappen vooruit, 2 stappen terug doet. Vanwege dat waren de relaties tussen India en China heel sterk afgekoeld. En plaatst daar ook nog eens de versterkte militaire samenwerking tussen China en Pakistan daarbij op. Nou, het ging helemaal de verkeerde kant uit. Trump heeft enorme heffingen opgelegd aan India. Eerst 25% vanwege het feit dat er een grote handelstekort was met India. En vervolgens heeft Trump daarbovenop een extra 25% opgelegd. Omdat India Russische olie importeert. Waar ze dus voor de oorlog in Oekraïne, met Oekraïne, voor dus voor 2022 amper olie importeerde uit Rusland. Importeerden ze nu 2 miljoen vaten per dag uit Rusland. Oftewel 40% van dagelijkse import, van dagelijkse Indiase import. Nou, volgens Peter Navarro, een belangrijk persoon, hij is de, ja, laat me het goed vertalen, de handelsadviseur, de hoofdhandelsadviseur van Trump. Die heeft aangekondigd dat Modi hierbij, of hierdoor, de oorlog in Oekraïne verlengt. Sterker nog, hij noemt het ook Modi's War. En hij is denk ik aan het hoofd van het verslechteren van de relatie tussen India en de Verenigde Staten. Zodanig zelfs dat India zoiets dacht van, of denkt van, we moeten eigenlijk de banden met andere delen in de wereld aanhalen en eigenlijk ook de banden met China proberen aan te halen. En dat doen ze ook. En de geruchten zijn, dat wil ik er nog wel bij zeggen, dat het komt door Xi Jinping, dat Xi Jinping een brief, een soort geheime brief, aan Modi heeft gegeven. Niet persoonlijk, maar natuurlijk via via. Ik weet natuurlijk niet precies wat in die brief stond, maar
speculeren.
Het ging speculeren. Het ging over dat Xi Jinping serieus open staat om de banden met India aan te halen. Dat zij zien dat India ook onder druk staat van de Verenigde Staten. En dat ze hierin partners kunnen zijn. En eigenlijk ook dat China het heel erg waardeert hoe India opstaat tegen de VS. Dat ze zich niet zomaar laten bespelen door de VS. En dat het eigenlijk ook respect afdwingt. En dat zie je ook uit berichten van de Chinese ambassade in India, dus in New Delhi. Als je naar de berichten kijkt, dan zie je ook dat ze zeggen, ja, China staat firm, dus China staat sterk achter India's besluit om zich niet te laten chanteren door de Verenigde Staten. Dus dat, zo kan je het zien. Dus, en ik denk dat dat is geweest waardoor Modi dacht van, oké, laten we proberen eigenlijk de banden weer aan te halen.
Oké, dus er is een poging om die banden tussen India en China weer aan te halen. Ja. En dat gebeurt allemaal tegen de achtergrond van Trumps agressieve handelspolitiek. Mm-hmm. Daarmee gaat het Westen dus ook een grote prijs betalen. Dus ja, dat is zorgelijk.
Maar er is nog steeds een heel groot wantrouwen. Maar daar komen we denk ik later verder
op terug. We komen later op terug dat er nog steeds een heel groot wantrouwen is tussen China en India. En dat er ook heel grote breuklijnen zijn die niet in één keer weggepoetst worden. Integendeel, die breuklijnen zullen zich de komende jaren eerder verdiepen dan dat ze overbrugd gaan worden. Dus we moeten nu niet denken dat er een hechte alliantie gevormd gaat worden tussen India en China. Daar is geen sprake van. Toch is een teken aan de wand. Hier gaan we later langer bij stilstaan. Eerst wil ik nog wat dieper ingaan op de SCO. Kun je heel kort uitleggen voor onze luisteraar wat de SCO is en welke andere leden er nog zijn? Want we hebben er nu 2 benoemd, namelijk Rusland en China. India is op een andere manier lid dan China en Rusland, laat me het zo formuleren. Dus toch zijn er op dit moment 10 vaste leden in deze organisatie. India en Pakistan zijn er een paar jaar geleden bijgekomen. Er zijn 10 observer state, dus waarnemersstaat, en volgens mij nog een stuk of 4 landen die gewoon langs kunnen komen.
Ja, precies. Ja, ik heb even ook de kaart erbij gepakt hoor, van de landen die lid zijn van de SCO. De SCO bestaat eigenlijk al heel lang, alleen het was vlak na de jaren 2000, dacht ik, ontstaan. Alleen toen heette het de Shanghai.
Nee, ja, en het is in 2001 ontstaan, ja. De SCO formeel, en dat komt voort uit de Shanghai 5.
Precies, ja.
En de Shanghai 5 is in de jaren 90 opgericht en dat bestaat uit 3 Centraal-Aziatische staten. Kazachstan, Tajikistan en Kirgizistan en Rusland en China. Dat was in eerste instantie bedoeld om grensdisputen na de Sovjet-Unie val te bespreken met elkaar.
Eigenlijk het managen van de val.
Inderdaad, het managen van de val en de interne disputen tussen deze landen. Nadien, vanaf 2001, is ook Oezbekistan erbij gekomen en is het verder gegroeid en heeft het ook een bredere scope gekregen van terrorisme in de regio bestrijden en veiligheid bevorderen.
Ja.
Wel is het zo dat in mijn ogen in ieder geval SCO nog steeds op zoek is naar een precieze focus en een precieze identiteit.
Nou ja, ik heb me even daarin verdiept. Volgens mij proberen of hebben ze wel een duidelijk doel voor ogen. Namelijk, het eerste doel is het bestrijden van de 3 kwaden, zoals ze dat noemen. En Jay Shankar heeft dat ook nog eens bevestigd voordat India, dus voordat Modi samen met Jay Shankar de SCO ging bezoeken. Nou, wat zijn de 3 kwaden? De 3 kwaden in hun opzicht zijn het bestrijden van terrorisme, bestrijden van religieus. Of terrorisme, religieus extremisme en uit mijn hoofd separatisme. En als je naar de grote landen kijkt, met name Rusland en China, zijn dat natuurlijk ook de grote zorgen. Je wilt als het ware je territoriale integriteit beschermen. En het idee was om te voorkomen dat met name islamitisch extremisme de overhand of zou groeien in de Centraal-Aziatische staten. Want Centraal-Azië en ook Westelijk China is nog steeds islamitisch. En na de val van de Sovjet-Unie was er een angst van dat islamitisch extremisme een vat kon krijgen op bepaalde delen van de bevolking. Dat, zo is in eerste instantie ontstaan. Later dachten deze landen van dat ze het ook kunnen gebruiken om onderlinge conflicten te managen. Want Rusland en China, natuurlijk, die hebben nu een goede partnerschap. Je kan het misschien noemen een tijdelijk partnerschap. Maar als je heel lang naar de geschiedenis of in de geschiedenis kijkt, dan zie je dat ook tussen Rusland en China het altijd niet lekker ging boteren.
Er
zijn hele grote grensdisputen geweest.
Dus SCO probeert daarin te voorzien.
Precies, dus je zou het eerder kunnen zien als een forum van grotere regionale machten, waar ze eigenlijk met elkaar zaken kunnen uitspreken, in plaats van dat ze het gelijk via het oorlog moeten oplossen.
Ja,
en daar zijn zij in de loop van de tijd.
Dus ze besluiten ook met een consensus.
Ja.
Dus is één land tegen, dan kan er ook geen slotverklaring worden afgegeven.
Klopt.
Die moet door iedereen ondertekend worden. Later is het flink uitgegroeid. Van deze initiële 6 partijen zijn er landen als India, Pakistan, Belarus, Iran bijgekomen. En op dit moment zou in ieder geval ook de Indonesische president Subianto afreizen. Mm-hmm. Hij vanwege interne strubbelingen toch moeten afzeggen. Kunnen we later nog eens een podcast over opnemen. Indonesië blijft een heel belangrijk onderbelicht land.
Ja.
Maar ook Turkije reist af. Erdogan is ook aanwezig
hier. Ja, dat klopt. En het interessante is, Rusland wilde graag India erbij hebben binnen de SCO. China was er niet per se heel erg op tegen, maar wilde dan wel dat er als tegenhanger Pakistan erbij zou komen. Met het idee van, wil je ook religieus extremisme bestrijden, dan moet je eigenlijk ook Pakistan erbij nemen als partner om het te helpen oplossen. Nou, dat klinkt allemaal.
Wat ergens wel bij mij een bepaald cynisme oproept, want Pakistan is toch wel wereldwijd een van de belangrijkste landen die islamitisch terrorisme gefaciliteerd en zelfs gefinancierd heeft.
Ja, precies, precies. Maar nogmaals, hoe je het moet zien is, het is als een forum, maar het is toch wel een belangrijk forum. En voor de luisteraars zou ik willen zeggen, je kan het SCO heel goed vergelijken met de BRICS. Dus waar BRICS zich meer richt op eigenlijk de hele wereld, is de SCO een meer een Aziatische variant daarvan. Dus een forum waarbij landen bij elkaar komen, landen die elkaar wantrouwen. Dus publiekelijk doen ze het alsof ze goede vrienden zijn, maar intern wantrouwen ze aan elkaar. Ze hebben een lange geopolitieke strijd, als je in de geschiedenis kijkt. Maar ze proberen toch te kijken van hoe kunnen we in ieder geval tijdelijk partnerschappen met elkaar aangaan? Hoe kunnen we tijdelijk de goede vrede bewaren om een andere grote geopolitieke speler, de Verenigde Staten, eigenlijk regionaal in toom te houden? Of in ieder geval af te kunnen duwen.
En net zoals bij de BRICS zijn er ook bij de SCO heel duidelijk anti-westerse landen.
Ja.
Denk aan Rusland en China. Maar ook landen die niet zozeer anti-westers zijn, maar vooral pro-zichzelf.
Precies.
En die ook de koers van de SCO en de BRICS meer kunnen matigen. India zou je als zo'n land kunnen bestempelen. Nou, dan wil ik nu toch dieper ingaan op waarom Modi op dit moment dit signaal probeert af te geven aan Trump. Wat is er precies in die relatie tussen de Verenigde Staten en India aan de hand? Meer dan enkel alleen die handelsheffingen.
Ja, wat er aan de hand is, en één ding wil ik nog wel bijzeggen. Vlak voordat Modi naar de SCO-bijeenkomst ging, ging hij naar Japan toe. Om ook allerlei, eigenlijk om de relatie te verbeteren en ook om nieuwe handelsdeals te sluiten. Met name op het gebied van hogesnelheidstrein. En waarom Modi dat deed is eigenlijk aan de wereld en aan Trump te laten zien. Oké, wij gaan naar de SCO. Het feit dat wij niet wester zijn, betekent niet dat wij anti-wester zijn. Wij willen nog steeds goede betrekkingen hebben, ook met pro-westerse landen. Nou, dus
mag je dan toch dieper op ingaan, omdat je Japan noemt. Sorry, beste luisteraar, we gaan straks Rajiv de kans geven de vraag te beantwoorden. Dat klopt inderdaad, dat heel vaak India probeert aan de wereld te laten zien dat als je kiest voor de een, dat je dan niet per se kiest tegen de ander.
Ja.
En dit respecteer ik ten zeerste, multi-alignment politiek. Tegelijkertijd weet ik wel dat er in bepaalde Aziatische landen, zoals Japan, een bepaalde weerzin is dat India niet echt kleur lijkt te bekennen. Op het moment. Afgelopen zomer was ik in Zuid-Korea voor een geopolitieke conferentie. Daar was ook een militaire strateeg uit Japan aanwezig. Ja. En die gaf dat ook aan. Dat hij enerzijds hoopt dat de relatie met India steeds hechter zal worden. En dat India een belangrijke rol gaat spelen in de regionale veiligheidsarchitectuur. Anderzijds gaf hij ook aan dat hij een bepaalde terughoudendheid ziet van India naar zo'n regionale veiligheidsarchitectuur en ook de Quad, die 4 landen van Australië, Japan, India en Amerika, om China in toon te houden. En ja. Dit zorgt dus ook wel voor een bepaalde skepsis.
Ja.
Of minder bouwen op India in de gele regio. Dit geldt namelijk ook voor andere partners in de regio. Of potentiële partners. Klopt. Als Australië en Zuid-Korea. Dus ik denk wel dat er bepaalde grenzen zitten aan die multi-alignment politiek van India.
Dat klopt. Voordat ik de vraag beantwoord, die heb ik nog in mijn hoofd hoor. Maar inderdaad, het komt denk ik ook omdat India aangeeft, Jaishankar aangeeft dat India niet echt gelooft in het idee van allianties. En wat betekent allianties in dit geval? Waarbij je eigenlijk zodanig commenteert aan een ander land, dat als er wat met een ander land gebeurt, dus op militair of ander opzicht, dat jij als het bereid bent om delen van jezelf op te offeren, om dat andere land te beschermen. Het kan militair zijn, economisch zijn, wat dan ook. Het idee is dat India is groot, eigenlijk een alliantie in zichzelf, om zichzelf. Dat ze zich vooral daarop moeten focussen. Ik zie ook bepaalde tekortkomingen, dat idee, maar daar kunnen we het later over hebben. Maar dat kan
inderdaad, maar goed om het perspectief van India zelf dan ook te kennen, los van wat wij het ermee eens zijn. Maar inderdaad, ik zie dit als de belangrijkste tekortkomingen. Nou, dat doet toch terug naar de vraag, hoe zit het nou tussen Modi en Trump? Want er leek soms wel eens een bromance te zijn. Nou, dat was toen al een beetje overschat. Maar er waren toch prima relaties tussen beiden.
Klopt.
Die staan nu enorm onder druk. En dat zal vast met meer dan alleen die heffingen te maken hebben.
Inderdaad, dus als je kijkt naar Trumps eerste termijn en Trumps tweede termijn nu, dat zijn echt enorme verschillen. In het eerste termijn was er sprake van een bromance, zou je kunnen noemen. Er waren hele grote rallies. De Howdy Modi rally in Texas, Namaste Trump in Gujarat in India. Trump gaf ook aan dat Pakistan bijvoorbeeld Amerika oplicht, terrorisme exporteert, dat India strategisch partner is, noem het maar op.
En Trump was ook heel populair in India zelf, als je naar de peilingen kijkt.
Precies, Trump was enorm populair in India. De handen leek toe te nemen, ga zo maar door. Trump zag India als een strategisch partner. Nou, in de tweede termijn, dus nu, is dat heel anders het geval. Nou, je zag dat in het begin van Trumps presidentschap, Trump werd in januari dit jaar werd hij herkozen, of niet herkozen, benoemd als president. En je ziet dat Modi, een van de eerste leiders, was in de wereld, die in februari uit mijn hoofd India of Amerika ging bezoeken, het Witte Huis ging bezoeken, met het idee dat wat we in Trumps eerste termijn hebben gedaan, dat kunnen we eigenlijk in Trumps tweede termijn niet alleen kopiëren, maar eigenlijk versterken. Dat was eigenlijk de gedachte daarachter. En Trump gaf aan dat hij daar ook open voor stond en dat hij de handel eigenlijk in de komende jaren wilt laten groeien naar $250 miljard. Dus een flinke toename van de onderlinge handel. Je ziet dus dat vijf maanden later de kaarten heel anders voorstaan. In mijn artikel noem ik het zelf ook tot een vechtscheiding. En er is echt sprake van een vechtscheiding. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Er komen als het ware meerdere dingen samen. Meerdere hypotheses komen samen. Eerst heeft het te maken met dat Trump, denk ik, zijn falen met betrekking tot het beëindigen van de Oekraïne-oorlog wil doen afschuiven. Naar Modi. Trump had constant beloofd dat hij de oorlog in 24 uur kan beëindigen. Nou, iedereen wist dat het niet gaat lukken. En ik weet niet of Trump het zelf heeft gezien, of dat Peter Navarro, dus de handelsadviseur, het aan Trump heeft aangegeven van India importeert grote hoeveelheden olie van Rusland. Sterker nog, 50% van de Russische olie-exporten gaan naar India toe.
Maar is wel ietsje minder hoor.
Nee, dit is, ik heb echt gecheckt. 50% is naar van de olie alleen, hè? Dus niet van de aardgas. Die laten we buiten beschouwen. Nee,
maar volgens mij was het 40. Hè? Goed, substantieel.
Laten we zeggen 40, 50 dan. Ja. En rond 30% was naar China toe. Aardgas ziet het heel anders eruit. En dat Navarro en Trump hierbij aangaven dat het eigenlijk door Modi komt waarom Poetin maar niet op de tafel wil komen of waarom Poetin maar zo moeilijk blijft doen. Want het idee is, Poetin krijgt zijn inkomsten binnen via India. Ten tweede vond hij ook dat India het Westen oplicht. Overigens is hier eigenlijk bijna niks van waar. Als je het zo, die getallen kloppen wel, maar er zit een heel verhaal erachter. Ten tweede zei Trump ook dat India eigenlijk het Westen oplicht. Omdat India goedkoper Russisch olie inkoopt, het raffineert en het weer verkoopt aan het Westen. Verhaal klopt ook eigenlijk niet helemaal. Dat is het beeld. En het derde wat denk ik ook meespeelt is dat in mei was er een oorlog tussen India en Pakistan. Dat wordt nu ook de Vierdaagse Oorlog genoemd. Ik weet niet wie die naam heeft gegeven, maar zo staat het nu bekend. En Trump wil graag dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het feit dat er nu een soort staakt het vuur of een vrede is. Tijdelijke vrede tussen India en Pakistan.
Want dan heeft hij recht op de Nobelprijs.
Heeft hij recht op de Nobelprijs. Pakistan heeft het onderstreept. Die heeft gezegd, ja, het komt door Trump. We gaan Trump zelfs nomineren voor de Nobel Vredesprijs. En India vloggen. En India heeft aangegeven dat hij gewoon helemaal niks van waar is. Dus dat leidt ook tot grote irritaties. En dan heb je natuurlijk ook de MAGA-achterban die aangeeft dat Indiërs misbruik maken van de H-1B visa, dat is een visum voor expats. Rond de 70% van deze visumaanvragen worden gehonoreerd aan Indiërs.
Dus het zijn kennismigranten.
Het zijn kennismigranten, inderdaad. Dat, en het laatste, en ik denk dat dat het belangrijkste is, is dat waar, ik denk dat dit eigenlijk de grote reden is, is Trump is een, denk ik, een bully. Nou, niet een bully, hij is denk ik een pestkop. En hij wil andere landen, andere regio's dwingen om zich te schikken naar, dat ze zich moeten schikken naar zijn wil. Dus hij doet een enorme uitspraak, of hij gaat heel zwaar de onderhandeling in met het idee, we gaan een soort van compromissen sluiten, komen naar het midden. Maar het midden is eigenlijk al wat ik origineel wilde hebben. En vooral ook toen de Europese Unie al vrij snel een vrijhandelsakkoord had gesloten met de VS, waar jij denk ik ook grote kritiekpunten op hebt.
Altijd een kritiekpunt.
Ja, hier is als een capitulatie. Nou, je zag snel daarna dat Japan ook soort van capituleerde. Nogmaals, het zijn mij
daarvoor dan.
Daarvoor, ja. Sorry, capituleerde.
Ja, toegaf. Ik denk dat
toegaf, laat ik zeggen, niet capituleerde. Toegeven, Indonesië inderdaad. Dacht ik ook. Ja, en dat Trump eigenlijk zegt, ik heb mijn politieke overwinningen heb ik al binnen. Ik heb deze handelsovereenkomsten gesloten. En met India wilde die eigenlijk hetzelfde of misschien zelfs iets meer. Nou, India gaf daar niet in toe. Dus je ziet dat er meerdere irritaties samenkomen waarbij India niet meer toegeeft als het aankomt bij de handelsovereenkomst die hier werd gesloten. Sterker nog, de handelsovereenkomst was bijna al afgerond. Er waren 5 rondes gedaan. Het was bijna al afgerond. Alleen de laatste details moesten nog worden besproken. Nou, India die blijft olie importeren uit Rusland, omdat Biden dat eigenlijk had gevraagd in zijn presidentstermijn. Je hebt de MAGA-achterban en je hebt de irritaties dat India niet wil toegeven dat Trump achter de tijdelijke staakt het vuren zit tussen India en Pakistan.
Dus er zijn grote breuklijnen op dit moment tussen Trump en Modi. Ja. Sommige daarvan zullen wellicht overkomelijk zijn, andere zullen alleen maar dieper worden in de komende tijd. Ik denk met name alles rondom Trumps ego zal zich de komende tijd gaan verdiepen en dat zal verergerd worden. Ik denk ook dat Pakistan hier best wel een belangrijke rol speelt in de zin dat zij best wel dicht bij Trump zijn komen te staan en met de Trump-business, noem ik het maar even, de Trump-clan, verschillende zakelijke deals gesloten hebben.
Daar ga ik ook een artikel over schrijven. Het is echt bijzonder wat er aan de hand is. En Pakistan, maar ook Arabische staten, weten dat slim te doen.
Spelen dat spelletje heel erg slim.
Inderdaad.
En het kan zomaar zo zijn dat de persoonlijke belangen van Trump prevaleren boven de Amerikaanse landsbelangen.
Inderdaad.
En dat daarom het beleid van Amerika jegens India veranderd is. Nou, mijn ergernis zat er ook nog eens in dat Trump op dit moment een Europese stok gebruikt. Namelijk die handelssancties tegen India voor de Russische import. En aan de ene kant vind ik het goed dat er wat wordt gedaan aan de grote exporten van Rusland en van olie. Daar sta ik in principe achter. Maar ik denk dat het onverstandig is Trump nu een Europese stok te laten gebruiken om India te rammen. Want je weet dat Trump helemaal niet omgeeft dat er echt olie geïmporteerd wordt. Voor hem is het gewoon een fiche, net als bij pogen, dat hij in kan zetten om daar meer uit te halen. Maar voor Europa is het wel een halszaak.
Klopt.
En voor Europa is er nog een halszaak, namelijk goede relaties met India.
Inderdaad.
En met andere middenmachten wereldwijd. En dat kan er nu wel onder komen te lijden.
Klopt.
Laten we weer even ook naar de andere spelers van de SCO gaan. Ik denk dat we nu een goed beeld hebben van waarom India deelneemt aan de SCO en wat ze daar proberen te bereiken. Namelijk hechtere relaties met de andere landen en een signaal sturen naar het Westen als geheel. En Trump in het bijzonder. Er zijn grote breuklijnen tussen China en India.
Ja.
Die hebben te maken met een onevenwichtige handelsbalans, met grensdisputen in het noorden en met andere dreigingen rondom India. Bijvoorbeeld eilanden waar China militaire activiteit ontplooit om zo India min of meer onder druk te zetten. Denk je dat daar ook licht aan het einde van de tunnel is? Zijn er contouren zichtbaar van hoe deze landen dichter bij elkaar kunnen komen? En hoe staan daar zowel de Chinezen als de Indiërs tegenover?
Ja, dat is een interessante vraag. En het is misschien een cliché antwoord, maar het is wel het antwoord. Dat is namelijk de tijd zal het uitwijzen. Want China en India zijn geopolitieke tegenstanders van elkaar.
Grootste rivalen.
Daar kunnen we dus meerdere dingen bij kijken.
Toen wij in mei ook in India waren bij die geopolitieke conferentie. En waar spraken met beleidsmakers, politici, analisten. Eén ding was wel duidelijk. China was verreweg de grootste rivaal.
Precies.
En op dat moment, begin mei, werd Amerika onder Trump nog steeds gezien als een partner. En vonden ze ook dat de Europeanen misschien wel iets te kritisch waren zelfs op Trump.
Ja, ja.
Omdat ze dachten, wij kunnen prima met hem overweg.
En het interessante is, wij krijgen deze lessen terwijl India in een oorlog was met Pakistan. En zelfs tijdens dat moment werd niet Pakistan, maar China als het grootste geopolitiek gevaar gezien en Pakistan eerder als een soort pion in dat spel, waar zij mee moeten dealen. Maar inderdaad, dus je hebt meerdere dingen komen bij kijken. Je hebt de grensconflicten, nou, daar hebben we het al eerder over gehad, ook eerdere podcasten over gehad. Het feit dat, denk ik, vanuit India's opzicht China bang is dat India een belangrijke geopolitieke speler wordt in de regio, dus in Zuidoost-Azië, Indo-Pacific. Van nogmaals, zo denkt India dat China denkt dat India daar een te machtig speler in wordt en dat ten koste gaat van China's nationale veiligheidsbelangen. Je hebt natuurlijk te maken met de militaire steun die China aan Pakistan geeft en de strings of pearls. Wat je net al noemde, dat China militaire bases rondom India probeert te bouwen. En dan heb je daar ook nog eens daarbovenop het handelstekort tussen India en China. En India heeft een handelstekort van rond de 100 miljard, precies is 99 miljard, maar rond de even af naar 100 miljard dollar per jaar. Dat is enorm veel.
Dat is ongeveer 3% van het bbp.
Ja, dat is echt heel veel. Dat is heel veel.
Nee, ietsje minder. 2,5, want het is 4000 miljard. Het bbp van India.
Precies, ja. Nou, om je vraag te beantwoorden, is er ruimte om eigenlijk deze relatie te verbeteren en waar? Nou, China heeft aangegeven, de contouren zijn nog niet helemaal duidelijk, maar China heeft aangegeven dat op drie gebieden ze bereid zijn om eigenlijk water bij de wijn te doen. Eerste is, als we kijken naar het handelstekort, dat China erkent dat het een enorm handelstekort is en dat ze bereid zijn om eigenlijk samen te kijken waar kunnen wij meer uit India importeren. Dus waar kunnen wij meer samenwerken. Juist ook met het oog dat China zichzelf ziet als een meer ontwikkelde economie. En dat het misschien handig is dat bepaalde economische sectoren niet meer in China plaatsvinden. Maar ook buiten China zullen plaatsvinden. En India kan daar ook een partner in zijn. Wat logisch is, China is denk ik ook een enkele stadia of misschien een stadia verder dan India qua economische ontwikkeling. Dus ze kunnen bepalen waar willen wij bepaalde zaken produceren. Dat is één ding. Tweede, China heeft aangegeven dat ze ook bereid zijn om daarom te investeren in India. Ja, gewoon foreign direct investment, dat kan India heel goed gebruiken. En ten derde, en dat is eigenlijk heel belangrijk, misschien zelfs het belangrijkste, is dat China heeft aangegeven dat ze bereid zijn tot het opstarten, en dan ga ik nu even heel bureaucratisch praten, het opstarten van een commissie waarin de kaders van het vastleggen van de grenzen worden besproken. Dus ze gaan nog niet beginnen met de daadwerkelijke vastlegging, de demarcation van grenzen, maar ja, wat zijn de richtlijnen? Hoe gaan we dit met z'n tweeën doen? Waar zullen we op letten? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan, natuurlijk de grens loopt door de Himalaya's. Het is heel moeilijk om daar grenzen vast te leggen. Doen we dat aan de hand van, wat is het hoogste berg? Waar de dalen lopen? Ga zo maar door. Dus hoe zullen we daarnaar kijken? Nou, als China daadwerkelijk bereid is om dit te doen, dan is dat voor India best wel een grote, tijdelijke win. Om in ieder geval serieus met de Chinezen om de tafel te zitten.
Ja, want het zou dan het grootste veiligheidsrisico van India in ieder geval op dit moment adresseren.
Klopt.
En tegelijkertijd ook economische voorspoed voor India kunnen opleveren. Mm-hmm. En dat is cruciaal, wil het Modi-regime populair blijven in aanloop naar de nieuwe verkiezingen. Mm-hmm. Want ze hebben gewoon tegen de 7-8% economische groei per jaar nodig.
Ja, en even snel wat China eigenlijk goed doet. Ik ben geen fan van de regering daar. Maar één ding kan ik je ze wel toegeven.
Nageven
is dat ze het geopolitieke spel denk ik wel heel goed weten te spelen vanuit de realpolitiek, het realisme gezien. Is aan de ene kant zijn ze bereid jou cadeautjes te geven, mooie woorden te zeggen over maar aan de andere kant, achter de schermen zijn ze ook bezig met het voorbereiden van, stel voor het gaat mis, de gesprekken lopen vast, dan hebben we in ieder geval onze middelen klaarstaan om toe te slaan. Als je kijkt naar India, terwijl de gesprekken gaande zijn ze bezig met het plegen van, ik dacht, tientallen miljarden. Ik dacht uit mijn hoofd rond 40 miljard dollar aan militaire investeringen in Tibet langs de Indiase grens. De militaire samenwerking met Pakistan gaat nog steeds door. Het leveren van vijfde generatie straaljagers staat nog steeds op de plank. Gaat gewoon nog steeds gebeuren. En dat zie je eigenlijk dat China dat...
Dus dat wantrouwen blijft gewoon...
Dat wantrouwen blijft.
Als de Himalaya.
Precies.
Dus het zijn waarschijnlijk ook signalen van tijdelijke aard die gezonden kunnen worden van de SCO, toch?
Ja.
Wat nog wel interessant is om dan toch nog uitgebreider bij andere landen stil te staan en ook de agenda van de SCO-top, is dat er toch ook wel een verbreding zichtbaar is van meer alleen maar veiligheidssamenwerking naar economische samenwerking. Ja. Of die twee linken aan elkaar. Zo is het bijvoorbeeld het geval dat China heeft toegezegd 1,4 miljard dollar te investeren in de komende 3 jaar in SCO-landen. En dat zijn dan economische investeringen gelieerd aan het veiligheidsdomein. Mm-hmm. Daarmee verstevigt China natuurlijk zijn positie in al deze landen in de bescherming van en de veiligheid in defensiesectoren van deze landen. Ja. Nou, ik denk dat dat precies de positie is die China wil hebben. En er is ook aangekondigd dat er een zogezegde ontwikkelings- bank opgezet gaat worden. En deze ontwikkelingsbank, voor zover ik dat heb terug kunnen vinden tot op heden, de formalisering ervan en de uitwerking zal de komende week wel duidelijk worden, gaat zich ook richten op veiligheidsinvesteringen en handelsinvesteringen in andere landen.
Ja.
Dat betekent natuurlijk dat die vermenging van veiligheid en handel nog meer gaat plaatsvinden en dat China daar een steeds groter belang in kan gaan krijgen in andere landen. Dat is doelstelling nummer één. Mm-hmm. En tegelijkertijd...
Eigenlijk als een soort tegenhanger van bijvoorbeeld de Wereldbank.
Ja, dat is inderdaad het tweede dat ik wilde zeggen. En het wordt ook een tegenhanger van door westerse landen gedomineerde instituties. Nu moet ik wel zeggen, de bedragen die ik tot op heden terugzie bij SCO vind ik relatief bescheiden.
Klopt.
Want met 1,2 miljard in 3 jaar, ja, dat zelfs Den Haag als stad en gemeente heeft meer omzet, zeg maar, in de komende 3 jaar dan SCO aan investeren of China gaat doen aan investeringen die nu zijn aangekondigd. Dus waren natuurlijk al daarvoor aankondigingen van investeringen. Maar het is wel een teken aan de wand. Die verwevenheid van economie en veiligheid aan de ene kant en andere multilaterale instituties die nu ook een soort wind in de zeilen aan het krijgen zijn vanwege Trumps agressieve politiek.
Ja.
En dat vind ik jammer. Zeker ook omdat een aantal van deze landen, met name in Centraal-Azië, steeds meer aanstalten maakten om ook naar het westen te kijken.
Klopt.
Als jij in Kazachstan, Oezbekistan bent, dan heb je geen keuze dan goede relaties proberen te onderhouden met Rusland en China.
Precies.
Je hebt gewoon geen andere keuze. Je bent aan deze landen uitgeleverd. Wel zie je in deze landen steeds ook wel wat meer terug dat zij soevereiner willen worden. Meer strategische autonomie willen hebben. Zeker ook omdat Rusland nu aan het verzwakken is, hebben ze ook meer mogelijkheden.
Precies.
Nou, dan wordt er in eerste instantie ook naar China gekeken. En daar is natuurlijk al jarenlang stukje bij beetje dat China in deze regio machtiger aan het worden is. De economische afhankelijkheid van deze landen gaat steeds meer in de richting van China. En bij heel
misschien
veel landen
is
hij al...
Ja, het is denk ik ook logisch, want als je naar deze landen kijkt, je probeert 2 grote spelers uit te spelen. Nou, daarbij is het belangrijk dat die grote spelers soort van gewaagd zijn aan elkaar. Dus dat ze niet dat de ene geen junior partner wordt van de ander. En op het moment dat je ziet dat één een junior partner dreigt te worden, ik denk niet dat de Russen dat al zijn hoor. Misschien wel, maar dat is een discussie voor een andere keer. Een junior partner dreigt te worden van de ander. Ja, dan is de kans heel groot dat in de toekomst jij ook een vazalstaat van China wordt.
Precies.
Dus dan is het logisch dat je even naar een ander partner kijkt om eigenlijk China, die China een beetje in toom kan houden.
Precies, ja. Want uiteindelijk heb je dan alsnog het risico dat je de Sovjet- of Russische invloedssfeer verruilt voor de Chinezen.
Ja, precies.
Daar zitten deze landen ook niet op te wachten. Dus zij keken al met een schuin oog naar Europa en ook steeds maar de Verenigde Staten. Oh. De Verenigde Staten was er al een stuk actiever dan wij daar waren, helaas.
Azerbeidzjan is daar het meest actief in. Toch maar logisch als je naar hun geografie kijkt.
Ja, ik vind Azerbeidzjan
net
niet helemaal tot Centraal-Azië behoort.
Okay,
het behoort echt meer tot de Caucasus. Sommige mensen stellen dan Caucasus behoort ook tot Centraal-Azië, in mijn ogen niet.
Huh?
Dus ik vind Azerbeidzjan wel even een geval apart.
Okay, okay.
Die kan ik niet gelijkstellen aan Kazachstan of Oezbekistan. Maar inderdaad, Azerbeidzjan zit steeds meer in het westerse kamp samen met Turkije.
Klopt.
Dus dat is wel interessant en probeert zich ook steeds meer af te zetten van Rusland.
Precies.
Dus dat is een zeer, zeer interessante ontwikkeling. En andere landen die ook deelnemen, die heel erg geïsoleerd zijn, die we misschien moeten behandelen, zijn Belarus en Iran.
Ja, inderdaad.
Want Lukashenko,
de laatste 5 minuten,
beide premier en president van hun land, reizen ook af
Klopt.
Naar Xinjiang om te laten zien dat zij niet volledig geïsoleerd zijn. Heb jij het idee dat ze daar nog iets tastbaars uit kunnen halen? Of is het gewoon veel meer optisch en een beeld proberen af te geven?
Ja, ik denk dat het echt optisch is. Voor Wit-Rusland weet ik zelf eerlijk gezegd niet zoveel. Maar als we even naar Iran kijken, weinig kennis wat ik heb van Iran, is Iran zit natuurlijk of nog steeds in een zware geopolitieke strijd met Israël. En ik denk dat dat voor veel landen die ook lid zijn van de SCO, eigenlijk op China na, reden genoeg is om niet al te veel extra's te investeren in de relaties met Iran die je al hebt. Ook India heeft ook gewoon relatief goede contacten met Iran. Ze hebben een haven, dus nog bezig. Een deel is al afgerond, een deel moet nog worden opgestart. Dus ze hebben gewoon een relatie, maar ik denk dat de landen aftasten van oké, wat gaan we doen? Is het nu wel handig om eigenlijk deze relatie verder te doen laten groeien? Dus ik denk dat niet extra tot extra's investeringen of extra relaties zal leiden voor Iran. Althans, zo kijk ik ernaar. Jij?
Ja, ik denk dat het vooral handelingsperspectief schetsen is voor deze
Klopt.
Landen, creëren. Dus ik denk wel dat het wat kan leiden tot wat intensivering van economische relaties tussen deze landen. En dan met name ook wat onafhankelijkheid en opties kan bieden aan Iran. dat daar wel op zit te wachten. Want het is natuurlijk enorm afgeknepen van internationale handel. En dat zet het regime enorm onder druk. Dat ook nog eens extra onder druk wordt gezet door Israëlische aanvallen. En wellicht komen er in de toekomst weer meerdere. Want ik heb het idee dat deze strijd tussen Iran en Israël nog niet gestreden is. Vooral ook omdat inmiddels kenbaar is geworden dat de nucleaire faciliteiten in Iran niet uitgeschakeld zijn. En degene binnen de FBI, de CIA, die dat naar buiten had gebracht en aan Trump had aangegeven, is ontslagen.
Okay.
Want dit mocht natuurlijk niet naar buiten komen.
Ja,
dus
ja.
Dit geeft denk ik ook genoeg aan.
Er is nog wel één ding wat ik wil zeggen, ook ter afsluiting. Ik denk wat ook heel interessant is, het is dan geen vast onderdeel van de SEO, is de militaire parade die uit ons hoofd woensdag zal plaatsvinden.
Ja, in Beijing.
In Beijing, en het is een militairparade ter ere van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En de Chinese offers die zijn gebracht in het verslaan van Japan. Japanse imperialisme vanuit Chinese opzicht. En dan is het interessant om te kijken wie daar aanwezig zijn. En dan zie je duidelijk dat Modi heeft verkozen om daar niet bij aanwezig te zijn. Het logisch is ook denk ik niet handig dat Modi bij een Chinese militair parade aanwezig is. Maar
dat zou binnenlands denk ik ook niet geaccepteerd worden.
Nee, het is niet geaccepteerd. Kijk, dat Modi in China gaat voor het zoeken naar geopolitieke alternatieven. Oké, dat is goed genoeg. Dus Modi is daar niet bij aanwezig. Kim Jong-un zal er wel aanwezig zijn.
President van Noord-Korea.
President van Noord-Korea. Die van Iran ook.
Pistiskean.
Twee Europese leiders zijn er ook aanwezig. Weet je wie?
Maar sowieso Lukashenko?
Los van Wit-Rusland. Echt binnen...
Oh ja, dan denk ik sowieso Viktor Orbán.
Nee, die net niet. Van Slowakije uit mijn hoofd. En sowieso...
Fico
en van Servië.
Oh ja, van Servië zou ook... Ja. Ik denk dat Lukashenko ook aanwezig is.
Oh, dat kan Lukashenko zal zeker.
Tenminste,
ook,
het zou me niet verbazen. Weet het niet zeker. En Vladimir Poetin is
natuurlijk
ook aanwezig.
Natuurlijk is
Poetin. Militaire
inderdaad.
Wel interessant ook om over Servië nog even te benoemen. Daar zijn nu gigantisch grote protesten al langere tijd gaande tegen het meer pro-Russische en pro-Chinese regime.
Mm-hmm.
En zij autocratiseren ook sterk. Dus ja, dan kun je altijd een warm bad verwachten bij Poetin en Xi Jinping. Dus de vraag is ook welke kant Servië de komende jaren zal opgaan. De aanwezigheid in Beijing lijkt in ieder geval erop te wijzen dat zij niet de westerse kant op zullen gaan.
Ja.
Maar interessant inderdaad, die militaire parade, waarmee ook Xi Jinping zijn militaire dominantie weer wil tonen aan de wereld.
Klopt.
En een paar dagen na zijn multilaterale feestje van de SCO. Dus het gaat altijd hand in hand.
Precies.
Hard power en tegelijkertijd samenwerken. Van oudsher het model van de Verenigde Staten, maar gedumpt door Trump. Nou, nog één laatste boodschap dan, en dat is voor Europa. Europa kan hier natuurlijk niet direct wat aan doen door zelf deel te nemen aan de SCO. Dat zeker niet. Maar wat ik wel graag zou willen is dat Europa echt actiever wordt in het bieden van een alternatief voor Washington en Beijing. Ik zie die zoektocht bij heel veel landen in de wereld terug. Met mensen die ik spreek, militair strategen in Zuid-Korea, in Japan, van Australië en ook in India en zelfs bij bepaalde Brazilianen. Zij geven ook aan, natuurlijk zouden we met andere partners willen samenwerken. En dat gebeurt ook achter de schermen. En ook voor de schermen wel eens, voor de handelsrelaties, economische relaties, productielijnrelaties en ook veiligheidsrelaties geïntensiveerd met de Europese Unie of afzonderlijke lidstaten. Maar een echt duidelijk alternatief biedt Europa...
Echt zo'n framework. Ja, precies.
Ja, biedt Europa nog niet. En dat is wel waar heel veel landen in de wereld naar op zoek zijn. En Europa is denk ik een van de weinige spelers die echt hier het voortouw in kan nemen. Maar omdat wij ons in mijn ogen op gênante wijze schikken naar Trump, worden wij ook niet gezien als volwaardige alternatief.
Klopt.
En iedere keer wanneer wij wel laten zien tegen Trump op te staan, kregen we daar ook respect voor in de rest van de wereld.
Precies. Precies.
Niet alleen in India, waar we het eerder wel eens over hebben gehad, maar ook in Japan.
Klopt.
En ook in talloze andere landen. Laat het even
duidelijk zijn. Nee, dat is logisch als Global South, eigenlijk als elk ander land. Kijk, als het gaat over enkele handelsdeal, dan kan je bilateraal met elkaar spreken. Maar wil je over grote zaken praten, over geopolitieke kwesties, dan wil je wel met iemand aan tafel zitten waarvan je denkt, diegene kan namens zichzelf praten.
Dat is dan wel handig.
Dat is wel handig. Ja, dat is bij bedrijven. Als je zaken doet met iemand, wil je weten, oké, ben je wel echt degene die echt mag beslissen over wat wij nu met elkaar gaan bespreken? Ja. Want als dat niet zo is, kan ik net zo goed echt met de Grandmaster praten. Dat is veel handiger. En dat ik dan met jou een zijdeal sluit.
Precies.
Als dat is afgesloten. Dus ik denk dat, ja inderdaad.
Daar moet Europa naartoe werken. Dat is denk ik echt van essentieel belang.
Ja,
nou, dat brengt ons denk ik bij het einde van de podcast.
Precies, ja, precies.
We hebben het vandaag gehad over de Shanghai Corporation Organization, die op dit moment een top heeft in Changjiang in China, waar niet alleen Poetin en Xi Jinping aanwezig zijn, maar ook de Indiase premier Modi en zo nog ongeveer 21 andere landen. Zij hebben tot doelstelling om de veiligheidssamenwerking met elkaar te intensiveren en ook te laten flankeren door hechtere economische samenwerking. Daarvoor worden verschillende zaken opgetuigd, een ontwikkelingsbank, investeringen vanuit China. En daarmee is de vraag of dit echt gaat verworden tot een officiële, meer formele multilaterale samenwerking die naast de westers gedomineerde instituties zal komen te staan. Er zijn veel breuklijnen tussen de verschillende landen. Misschien wel meer breuklijnen dan wat al deze landen met elkaar
China,
verenigd.
India, Pakistan. Eigenlijk het grappige is, of het grappige, het is wat het is, dat India eigenlijk de meeste breuklijnen heeft daar. Ze hebben breuklijnen met Pakistan en met China.
Ja, en dat geldt ook voor enkele andere landen binnen de SCO. Die hebben ook, kennen ook grote breuklijnen onderling met elkaar. Dus de vraag is natuurlijk wat er echt aan eensgezindheid resteert op het moment dat zij tot een deal moeten komen. Maar het is wel een teken aan de wand voor het Westen als geheel en Europa aan het bijzonder dat zij op deze wijze met elkaar samenkomen. En wij moeten een duidelijk alternatief gaan bieden. Ik noem het maar even een handelingsalternatief voor Beijing.
Een Europese SCO.
Een Europese SCO. Ja. Het zou eens een keer goed zijn als ook Europa niet alleen maar vanuit geformaliseerde instituties denkt, maar ook meer vanuit informele instituties.
Precies.
En dan meer dan alleen maar een coalition of the willing, maar ook gewoon waar je andere partners uit de wereld uitnodigt om te komen tot nieuwe veiligheidsarchitecturen,
klopt,
bijvoorbeeld voor handelsroutes. Want laten we wel wezen, heel veel landen in de wereld zien Europa echt als exportalternatief voor de Verenigde Staten,
precies,
die zijn markt aan het afschermen is.
Klopt.
Goed, beste luisteraar, genoeg om over door te praten in de volgende aflevering. Maar van nu, hartelijk dank voor het afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf.